Gemeente, David die zit in een hele diepe crisis in zijn leven. U kent de geschiedenis. Absalom is bij hem gekomen. Die zei, papa, we hadden ruzie. 3 jaar lang ben ik bij opa geweest. Toen ben ik teruggekomen in Jeruzalem. En toen hebben we ook nog 2 jaar langs elkaar heen geleefd. En eindelijk is het door tussenkomst van Joab weer goed gekomen tussen ons. Na 5 jaar verwijdering. En ik ben de Heer zo dankbaar. Ik wil graag een offer brengen. De plaats waar ik ben opgegroeid, in Hebron, waar u vroeger koning was. Vindt u dat goed? Nou, wat denk je wat David zal antwoorden? Als je nog nooit sporen van godsvrucht bij Absalom hebt gezien en hij komt nu met de vraag of hij een offer aan God mag brengen. Het hart van David gaat open van vreugde en verwondering. Misschien ziet hij het wel als een verhoring van zijn gebeden. En hij zegt, jongen, mijn zegen heb jij en ga jij naar Hebron en breng jij een offer. En Absalom die verlaat het vertrek waar hij met zijn vader was. Een gemene glimlach om zijn mond. Hij heeft lekker niks door. Zo haast hij zich naar Hebron. En er blijkt al een hele organisatie gedaan te zijn. Hij wordt daar uitgeroepen tot koning. Over in het land blaast men op de bazuin. Absalom is koning. En Absalom die heeft een leger gemobiliseerd. En vanuit Hebron trekken ze naar het noorden, naar Jeruzalem, om David van de troon te drijven. David die hoort dat, hè, en allerijl moet hij zijn vrouwen en zijn kinderen bij elkaar roepen en hij verlaat de stad. En dat gaat gepaard met tekenen van ontzetting en van verslagenheid. Hij gaat op blote voeten, hebben we gelezen. Kleren die gescheurd zijn. En daar gaat David, de man naar Gods hart. De man die gezalfd is met de Heilige Geest om koning te zijn. En hij moet als een vluchteling de stad Jeruzalem verlaten. En we hebben het ook gelezen, hè, dat mensen hem uitgeleide doen. Die staan aan de kant van de straat en ze huilen, ze zijn verslagen. Dat na tientallen jaren koningschap van David hij de vlucht moet nemen, nota bene voor zijn eigen zoon. Ze gaan de stad Jeruzalem uit, kent de situatie misschien wel. Dan ga je naar beneden, naar het Kedrondal. Dan ga je daarna weer omhoog tegen de Olijfberg op. En daar heeft hij twee verfrissende, verrassende, twee troostrijke ontmoetingen. Zadok en Abjatar, dat zijn vrienden van hem, die al bij hem waren toen hij nog voor Saul moest vluchten, 30, 40 jaar geleden. Die komen uit de stad en die willen met hem meegaan. Die lijden mee met hem. En die brengen zo hun liefde en verbondenheid met David tot uitdrukking. En dan zegt David tegen hem, ik stel jullie liefde en bewogenheid buitengewoon op prijs. Maar ik heb een verzoek aan jullie. Gaan jullie alsjeblieft terug naar Jeruzalem. Dan kun je veel nuttiger zijn dan als je met mij meegaat. Als je nou in Jeruzalem bent, dan kun je ogen goed de kost geven en je oren te luisteren leggen. En dan moet je opletten wat Absalom allemaal doet en wat hij allemaal zegt en welke ontwikkelingen daar zijn in de stad. En als je nou je zonen als koerier stuurt, dan kan ik op een afstand toch op de hoogte blijven van alle dingen die zich bezig zijn te voltrekken. Waar ik misschien rekening mee moet houden. Waar ik misschien weer mijn maatregelen op moet nemen. En dus David die zit in een geweldige crisis. We hebben daar in het voorjaar over nagedacht. Maar het geloof blijft hem regeren. En hij blijft de strateeg die vooruit denkt en die denkt, wat kan er allemaal gebeuren en welke maatregelen moet ik dan nemen? Hij is wakker. Is niet helemaal overweldigd door de omstandigheden. Zit in de crisis, maar het geloof regeert zijn hart. Zelfs nu. En dan heeft hij nog een buitengewone vertroostende bezoek. Huzai, dat was zijn vertrouweling dat in staatszaken waar hij allerlei staatsbelangen mee besprak en afwoog en die hem advies gaf, die komt ook naar hem toe. Hij heeft aarde op zijn hoofd, hij heeft zijn kleren gescheurd, hij is ook helemaal ontzet met de dingen die zich nu voltrekken in het volksleven van Israël en in het leven van David. En David zegt eigenlijk tegen hem precies hetzelfde. Hij zegt, Huzai, je bent mijn trouwe vriend. Ik ben het buitengewoon dankbaar dat jij mij nu kon bezoeken en dat ik daarin jouw liefde en trouw mag bemerken. En toch, je bent een last voor mij als je meegaat. En je bent een zegen voor mij als je teruggaat naar Jeruzalem. En weet je wat jij moet doen? Je moet een heel gevaarlijk spel spelen. Je gaat naar Absalom toe en je zegt, ik ben altijd de vriend van jouw vader geweest, maar ik wil nu jouw vriend zijn. Ik loop over van David naar Absalom. En alles wat ik heb en ben en wat ik weet van de staatsbelangen van je vader, dat draag ik natuurlijk allemaal in de nieuwe situatie. En zo ben jij een spion voor mij, een dubbel spion. Dat is levensgevaarlijk. He, want als Absalom maar één vermoeden krijgt dat jij een spion bent, dan ben je er geweest. Maar als je dat nou voor mij zou willen doen, en dan moet jij adviezen geven aan Absalom die ten goede zijn voor mij. En zo hoop ik dat de Heer mij wil helpen. Buitengewone troost voor David, he, dat er mensen zijn die door de crisis heen met hem meegaan en meelijden en hem niet loslaten. In de nood leer je vrienden kennen. He, als je voorspoed hebt, dan kun je heel veel vrienden krijgen. Maar als jij in problemen komt en als je een lage wal raakt, dan merk je wel wie echt belang in jou als persoon heeft. En daar komt David nu achter. En na deze twee troostrijke ontmoetingen moet David wel verder. En dan ga je de Olijfberg over. En dan ga je dat pad van Jeruzalem naar Jericho. Jericho ligt in de Jordaanvallei en in de laagte. En dus dat pad dat loopt voortdurend naar beneden. En als hij net aan die aftocht is begonnen om die weg naar Jericho te gaan, dan komt er een gezelschap hem tegemoet. Maar je kunt je voorstellen, in deze crisis in het hele volksleven, deze revolutietijd, dat het natuurlijk heel spannend is. Wat is dat voor een gezelschap? En zijn die voor mij of zijn die tegen mij? Wie is dat eigenlijk? En na een poosje kan David ontwaren wie er aan het hoofd van die groep loopt. Dat is Siba. En Siba kent hij natuurlijk wel. Het is alweer heel wat jaren geleden dat hij met Siba in aanraking kwam. Dat was toen hij de vraag stelde aan zijn knechten. Hij zei, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik goed aan hen doe omwille van Jonathan, mijn vriend, met wie ik een verbond heb gesloten. En dan zeggen die knechten van David tegen hem, die zeggen, nou, dat kun je het beste vragen aan een knecht van het huis van Saul, die weet precies hoe het met Mefiboset staat, die zoon van Jonathan. Oh, laat hem maar komen, zegt David. En dan komt Ziba dus bij David in het paleis. En David vraagt aan hem, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik goed kan doen aan hem, omwille van Jonathan, mijn trouwe vriend? En dan vertelt Ziba, ja, je kunt goed doen aan iemand, want er is nog iemand van het huis van Saul, van het huis van Jonathan. Hij woont in Lodebar, hij houdt zich gedijst, hè? Hij verstopt zich een beetje. Je weet natuurlijk maar nooit in dat oosten als er een nieuw regime aantreedt of niet, het oude regime wordt uitgeroeid. En daarom houdt hij zich daar gedekt en stelt hij zich verdekt op. Nou, zegt David, dat geeft helemaal niks, laat hem maar komen, ik wil goed aan hem doen. En Ziba, die merkt dan nog op, ja, denk wel dat deze man kreupel is aan allebei zijn voeten. Dus je weet wel waar je aan begint, David. Deze man, die heeft heel veel zorg nodig. Die kan geen stap zetten. Als hij aan één voet kreupel was, dan had je nog een kruk kunnen nemen en dan kun je nog verplaatsen. Maar als je aan twee voeten kreupel bent, dan kun je niet zelf uit bed komen, dan kun je niet zelf aan tafel komen, dan kun je niet jezelf wassen. Dus je bent de hele dag bezig om voor die man te zorgen. Toen heeft David niet gezegd, nou dan moet het maar overgaan. Maar toen heeft David gezegd, nou, dat komt goed uit. En dan kan ik heel veel goed en heel veel liefde aan hem geven. Dus David had iets van de gezindheid van zijn meester. En hoe meer hij kwijt kan, hoe meer zorg hij aan u kan geven, hoe liever het hem is. Vanmorgen. Hoe meer hij aan jou kwijt kan, hoe liever het onze God is. Kan die wat aan jou kwijt? Heb je er vanmorgen over nagedacht? Wat jij nodig hebt
als je in dat huis van God komt?
Welke genade heb jij nodig? Genade van leidzaamheid in lijden? De genade van zachtmoedigheid? Dat je zo opvliegend bent, misschien wel van karakter in de situatie die je deze week misschien weer tegemoet gaat? De genade van berouw omdat je zo oppervlakkig gevoelt? De genade van liefde voor je tegenstander? De genade van vreugde omdat je zo'n mopperige geest hebt? En altijd maar loopt te klagen en overal kritiek op hebt? Of de genade van de zekerheid van het geloof? Het getuigenis van de Heilige Geest? De genade van nederigheid omdat je zo'n hoogmoedig hart bij jezelf ontdekt? Welke gave kan hij vanmorgen aan u kwijt? Of zit je hier maar gewoon een beetje te zitten en denk, nou, we gaan weer eens even luisteren en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Of heb je ook voorbereid de marktdag van vrije genade om uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade? Nou, David, die heeft die gezindheid van de Heer Jezus Christus, hè, uitdelen. En hoe meer uitdelen, hoe gelukkiger het hem is. Ziba heeft hem verteld over Mefiboset. En David heeft tegen Ziba gezegd, Mefiboset, als jij nou dat landgoed van Saul gaat beheren, dan geef ik dat aan Mefiboset. En dan moet jij daar de zorg voor dragen. Jij bent er de rentmeester van. En dat heeft Ziba gedaan. Hè. Hij had 15 zonen, hij had 20 knechten. En al die mannen die waren dag in dag uit bezig op dat landgoed van Mefiboset. Je kunt je voorstellen, de sloten moeten schoongemaakt worden, er moet dus een boom omgezaagd worden, nieuwe bomen geplant, en een schuur die moet opgeknapt worden. Hey, op zo'n landgoed zijn allerlei bezigheden die Ziba met zijn zonen en met zijn knechten uitvoerde, allemaal voor Mefiboset. Nou, die Ziba, die komt hem nu tegemoet. En David, die ziet een aantal ezels erbij en hij ziet daar broden op liggen en rozijnen en zomervruchten en een zak wijn. En hij vraagt aan Ziba, zegt Ziba, wat is dat allemaal? En wat ben je eigenlijk van plan? En dan zegt Ziba zomaar spontaan tegen David, hij zegt, die ezels, daar kunnen de mensen van het koninklijk huis op rijden. En die rozijnen en die broden en die zomervruchten, die zijn voor jullie hele gezelschap om dat te eten. En als je nou op die zware reis heel moe wordt, hè, door de hitte van de zon en zo, en als je bijna uitgeput raakt, dan heb ik hier een zak wijn en dan kun je dan extra versterking uitkrijgen. Wat moet dat voor David geweest zijn? Hij was onzeker. Hoe zou Ziba zijn? Zou die aan de kant van Absalom zijn? Zou die aan de kant van David zijn? En nu is die zo'n gulle gever dat hij alles voor David ter beschikking stelt. En dat had hij nou precies nodig. En dat had hij niet kunnen meenemen in de snelle vlucht uit de stad Jeruzalem. Wat een wonderbare zorg van zijn hemelse vader. Het zijn de goede tierenheden van de Heere dat ik niet vernield ben en dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben over mij. En Ziba moet er misschien ook nog wel een soort risico voor nemen. Hè? Want Absalom zal het hem niet in dank afnemen als hij straks in de stad terugkomt en zegt, ja, ik heb ezels en broden en vruchten en een zak wijn heb ik allemaal aan jouw vader en zijn gezelschap gegeven. Dus hij steekt nog best wel zijn nek uit, deze Ziba. En David, die kan niet anders dan positieve gedachten hebben over Ziba natuurlijk. En dan stelt hij de vraag, hij zegt, waar is eigenlijk de zoon van uw Heer? Dat is een beetje een cryptische beschrijving van, want de Heer, dat is dan eigenlijk Saul, en die was vroeger de Heer van Ziba. En dan zegt de zoon van uw Heer, bedoelt eigenlijk de kleinzoon van Saul, Mefiboset dus. Waar is Mefiboset? Met andere woorden, krijg ik dit eigenlijk via Mefiboset of krijg ik dit meer van jou, Ziba? Staat Mefiboset hier achter dat je mij deze gave, dit koninklijke geschenk geeft? En dan begint Ziba te antwoorden. Hij zegt, ja, Mefiboset is in Jeruzalem gebleven en hij dacht Misschien kan dat koningschap van mijn opa wel weer terugkomen bij mij. Dus op een hele gemene wijze zegt Ziba dat Mefibozet erop zint om in deze chaos, deze politieke chaos, om dan de macht weer terug te krijgen, om zelf koning te worden. Wat moet dat voor David zijn geweest? Dan heb jij Mefibozet laten ophalen uit Lodebar, hè? De man die zo bang was dat hij zou sterven. Je geeft hem een plaats in het paleis, je geeft hem een plaats aan de koninklijke tafel. Je praat vertrouwelijk met hem, je geeft je liefde aan hem. Je geeft je hart aan hem. En Mefibozet heeft bij David aan tafel gezeten met zo'n dankbaar gezicht altijd. David, wat ben ik jou dankbaar dat jij mij gespaard hebt. Ik ben een dode hond en je bent zo goed voor mij als een dode hond. En dat zijn de woorden die hij letterlijk gebruikte. Ik kan het niet klein krijgen. Ik wil altijd bij jou zijn, David. Ik wil je altijd dienen. En ik wil altijd jou van adviezen dienen en je helpen, waar het dan ook maar mogelijk is. Zo zat Mefibozet bij David aan tafel. En zo hadden ze innerlijke, innige vriendschap. En zo deelden zij jarenlang lief en leed aan die tafel. En nu zegt Ziba dat dat eigenlijk allemaal bedrog is geweest. En dat hij het helemaal niet meende. En terwijl hij daar met die dankbare ogen aan tafel zat, dat hij onderwel niet tevreden was met zijn positie, maar dat hij dacht, ik wil aan de overkant van de tafel zitten, ik wil op de plaats van David zitten, en ik zou eigenlijk koning moeten zijn, en hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat ik koning kan worden? En David die, ja, we hebben Psalm 55 gezongen, en die gaat erover. Dat de woorden zacht zijn als boter, maar een mes en een speer kan iets sterker en scherper in je hart steken dan als je zo bedrogen voelt door een trouwe vriend waar je zo in 10 jaren lang mee bent omgegaan. En David is zo boos en zo verontwaardigd en zo resoluut. Hij zegt, Ziba, dat hele landgoed van Mefibozet, dat is vanaf nu voor jou. Daar sta ik voor in. Moet misschien nog wel even geregeld worden en bij de notaris worden vastgelegd, zouden wij zeggen. Maar ik sta ervoor in dat jij dat krijgt. En hoe zit het dan met dat verbond met Jonathan daar? Je hebt toch een verbond met Jonathan gesloten? En misschien dat je heel formeel je nog wel aan dat verbond houdt. Dat verbond zei dat jij het nageslacht van Jonathan in leven zou sparen. Maar de manier waarop je het zei, bedoelde je dat je goed voor dat nageslacht van Jonathan zou zijn. En nu zet je zomaar Mefibozet aan de kant. En nu wantrouw je hem zomaar. En nu heb je hem zomaar veroordeeld zonder dat je hoor en wederhoor hebt toegepast. Je hebt wel gehoord naar Ziba, maar je hebt geen wederhoor bij Mefibozet toegepast. Je hebt niet gevraagd, Mefibozet, dit hoor ik van Ziba. En hoe zit dat eigenlijk? En kun je daar wat opening van zaken over geven? En nu we toch wat aan het vragen zijn bij David. Zegt David, denk jij dat het waarschijnlijk is dat Mefibozet nu denkt dat hij weer koning kan worden? Denk je nou werkelijk, hè, dat Absalom die in aantocht is uit Hebron naar Jeruzalem. En hij komt in Jeruzalem en hij ziet daar dat er een kreupele Mefibozet is. En dan zegt hij, oh Mefibozet, ik heb er helemaal niet aan gedacht, joh. Ik heb jarenlang geijverd om koning te zijn. En ik heb de gunst van het volk proberen te winnen op allerlei slinkse manieren. Maar nu zie ik dat jij er ook nog bent. Dan hoef ik geen koning te zijn, dan mag jij wel koning zijn. Denk je nou werkelijk dat Absalom van plan is om zijn koninklijke positie voor een kreupele Mefibozet prijs te geven? Dat is toch gewoon absurd. Hoe haal je het in je hoofd, Mefibozet, om zoiets te bedenken? Er is geen schijn van kans dat jij nu weer koning kunt worden. He, Absalom die zit zelf stevig in het zadel en heeft het jarenlang voorbereid. En dat is zijn enige ambitie om koning te worden. En trouwens, David, die Ziba, Die maakt Mefiboset verwijt dat hij in Jeruzalem is gebleven. En die maakt hem verdacht dat hij met onzuivere motieven in Jeruzalem is gebleven. Maar waar gaat Siba naartoe? Siba die gaat niet met David mee op de vlucht. Siba die gaat doorreizen naar Jeruzalem. Is Siba eigenlijk wel te vertrouwen? En we weten uit de verdere geschiedenis dat Siba inderdaad een leugenaar is. Als David straks terugkomt in Jeruzalem en Mefiboset die ontvangt David. En dan heeft David de vraag aan Mefiboset, zegt Mefiboset, waarom ben je niet meegegaan? En dan zegt Mefiboset, ik was zo graag meegegaan. Maar ik had kreupele voeten en ik kon zo snel niet uit de voeten komen. Het hele eenvoudige, overtuigende antwoord van Mefiboset. Dus wat betekent dit? David is bedrogen. David is gestruikeld. David is veel te naïef geweest naar Siba en hij heeft zich door die vriendelijke glimlach van Siba laten misleiden. Hij die zo strategisch dacht hè, en zo wakker bleef in deze crisis, is nou misleid door de leugenachtigheid van Siba. En dat mag ons nog meer aanspreken als we ons realiseren dat David nu niet ingezonken is in het geloof. We zagen al die wakkerheid van David, dat strategische blijven denken van David, had alles te maken met het wandelen door het geloof. En dat kan misschien nog een beetje duidelijker worden als we weten dat David Psalm 3 en 4 heeft gemaakt op deze dag. Nou, Psalm 3 kent u wel misschien, hè? Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust. En ik zal vol helden moed aan mij zijn hand behoed, tienduizenden van Absalom niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd, hè, fel bedreigd moog wezen. Op Psalm 4, gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door koren en most de wijn wellustig leven in hun overvloed verblijft. Dus David in deze crisis heeft een sterk geloof. Je kunt in het geloofsleven tijden hebben dat het geloof werkelijk wordt beoefend. Je kunt in het geloofsleven tijden hebben dat het geloof op een heel laag pitje staat. Nou, voor David is het geloof in deze tijd buitengewoon krachtig. Buitengewoon levend. Hij ziet de grote macht van God. En daarom kan hij zo lekker slapen. En hoeft hij die tienduizenden van Absalom niet te vrezen. Nou, deze man, die zo strategisch kan denken, die zoveel jaren ervaring heeft om te gaan met mensen en leiding te geven aan het volk. Een man die in het geloof staat, die struikelt. En die vergist zich op een aangrijpende, afschuwelijke manier. Hij gelooft de leugen van Siba over Mefiboset. En hoe komt het dat je zo'n leugen gelooft? Nou, de liefde denkt geen kwaad. Dus als je wel kwaad denkt van de ander, dan betekent dat je bent geneigd die ander te haten. Dat is David. Herken je dat? David, de man Gods, de man aan Gods hart, hij struikelt en hij valt. En hij verdenkt een ander. En dat gif uit het mensenhart, dat is hier actief om de ander te verdenken. En wie spint hier garen bij? Wie zit hier op de achtergrond zonder dat zijn naam genoemd wordt? Dat is toch de boze, de duivel. Dit is zijn manier van werken, hè, om zichzelf te verbergen. En er zo voor te zorgen dat er tussen mensen verwijdering ontstaat. Dat doet hij op scholen. Dat doet hij in vriendenkringen. Dat doet hij in kerkraden. Dat doet hij in gezinnen. Dat doet hij in bedrijven. Dat doet hij in huwelijken. Nou, hoeveel krijgt hij voor elkaar? Hè? Dat mensen reserve krijgen tegenover elkaar. Dat mensen wantrouwen krijgen tegenover elkaar. En dat mensen die eigenlijk bij elkaar horen, dat ze uit elkaar gedreven worden. En de duivel blij. En David voelt zich bedrogen door Mefiboset, terwijl het helemaal niet op goede gronden rust. Terwijl het helemaal niet waar is. Wat is de boodschap van morgen hier voor ons in de Moriakerk? Want zo moet je toch luisteren. Je zit niet zomaar een verhaal van 3000 jaar geleden aan te horen. Maar het is een boodschap van God vandaag voor mij. En een boodschap van God vandaag voor jou. Wat zegt God vandaag door middel van deze geschiedenis tegen ons? Nou, misschien dat je de conclusie trekt. Jongens, dan moeten we heel erg alert zijn. En heel erg op onze quivieren zijn. En heel erg voorzichtig zijn met alles wat we van een ander horen. En zeker als het negatief is. En dan moeten we nog meer alert zijn dat we niet alleen horen, maar ook wederhoor toepassen. En dan? Zou je dan het lek boven water hebben? Zou je dan niet meer struikelen? En zou je dan het spoor recht kunnen houden? Ik denk dat je dan de verkeerde kant begint. Althans, als dit het enige is en het diepste is wat je er vanmorgen in hoort. En je moet een spade dieper spitten. En waar we het al even over hadden, hoe komt het dat David onderuit gaat? De liefde denkt geen kwaad. Ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is zelfs de neiging in het hart van David. Dat is zelfs de neiging naar Mefiboset, waar hij zo intiem en vertrouwelijk jarenlang mee is omgegaan. En David is aan hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. De Heer wil ons vanmorgen vertellen dat David onze leidsman niet kan zijn. Wie kan jou dan vasthouden? Wie kan jou dan leiden? En wie kan jou dan voor struikelen bevrijden? Dan moet je zijn bij Davids grote zoon. Heeft hij zich ooit vergeten? Je weet dat er allemaal dominees naar hem toe kwamen, hè? En die stelde Jezus voor een dilemma. En als Jezus ja zou zeggen, dan hadden ze hem gevangen genomen. En als Jezus nee zou zeggen, dan hadden ze hem gevangen genomen. En wat deed Jezus? Jezus stelde een vraag aan hen. En zij werden voor het blok gezet. En zij werden ontmaskerd. Die buitengewone wijsheid van Jezus, hè, die de Heilige Geest had gekregen zonder enige maat en zonder enige beperking. Als je voelt dat jij alleen maar kunt struikelen en dat je alleen maar onderuit kunt gaan. Wat krijg je deze leidsman nodig die de geesten beproefde, die zich nooit heeft vergist. Die zag wat van de boze was en die zag wat van God was. Die zei tegen Petrus zei, toen Petrus uit liefde voor Jezus zei dat hij niet zou lijden. Satan, ga achter mij. Dat was Jezus, hè? Die de geesten kon onderscheiden en die de geesten beproefde. Of ze uit God waren. De volheid van de Heilige Geest om zo de geesten open te leggen en aan te wijzen. Dat betekent dat ik geen stap kan zetten zonder Jezus. En zonder de volheid van zijn Heilige Geest. En dat alleen Hij mijn leidsman kan zijn. Dat je geen stap meer zet zonder Hem. Dat is afhankelijk. De kleine dingen van je leven vraag je Heere. Wilt u mijn leidsman wezen? De kleinste dingen van je leven vraag je. Leer mij naar uw wil te handelen. Volgen. Hem volgen zonder vragen. Wie in mij blijft. Die draagt veel vrucht. Die gaat alleen in het rechte spoor. En hij houdt je vast. En betekent dat trouwens dat je dan respect krijgt? Betekent dat dan dat je gewaardeerd wordt? En dat omdat jij de geesten beproeft en door de geest van Jezus weet te onderscheiden, dat dat erkend wordt als de waarheid? Nou, je zult je moeten instellen op het, op de reacties die Jezus heeft gekregen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Misschien wel juist omdat je door de geest der waarheid wordt geleid. Dat dat niet verdragen wordt. De wereld is één grote halve waarheid. Alle mensen zijn leugenaars. En God alleen is de waarachtige. Als je bij Jezus wilt horen, dat betekent niet altijd succes. En dat betekent niet altijd dat je bejubeld wordt en dat de handen op elkaar gaan en dat je wordt toegejuicht. Kan ook betekenen dat er scheve gezichten ontstaan. En dan toch, gij het mij in het hart. Meer vreugde gegeven dan andere smaak in een tijd, als zij door koren en worstelen lustig leven in hun overvloed verblijd. Zullen we ook nog eens even naar Ziba kijken? Ziba die is met zijn personeel en met al die opbrengsten van dat landgoed van Mefibozet onderweg naar Jeruzalem. Dan komt hij David tegen en zomaar spontanerwijze geeft hij dat aan David. En als David dan een vraag stelt aan Mefibozet, dan draait hij eromheen. Hij begint met de waarheid te spreken, hè? Hij blijft in Jeruzalem, dat is waar. Maar hij geeft er dan een draai aan dat de motivatie van Mefibozet is om David aan de kant te werken. Hoe komt dat eigenlijk? Zomaar van het ene op het andere moment gaat Ziba ook onderuit, zou je kunnen zeggen. En liegt hij. Dat was misschien helemaal niet van plan. Op dit moment in de ontmoeting met David komt er zomaar een leugen uit tevoorschijn. Hoe komt dat? Ziba is ook iemand die blijkbaar heel goed weet van alle verhoudingen en relaties. En ik denk, stel je nou voor dat David weer terugkomt in Jeruzalem. Dan is het altijd voor mij voordelig als ik een wit voetje heb gehaald bij David. En dat ik bij David in de gunst sta. Herken je dat? Dat Zibaïsme. Mensen die posities hebben. Daar wil je graag bij in de gunst komen. Iemand die onder jou staat. Is niet zo belangrijk dat je daar in de gunst staat. Dan kun je wat korter zijn. Hoef je niet zoveel belangstelling te tonen. Hoef je niet zo aardig en attent te zijn. Maar jouw chef. Die misschien jouw kruiwagen kan zijn. Naar een betere positie in het bedrijf. Ja, die moet je te vriend houden. En jouw chef die denkt. Wat is dat toch een aardige kerel. En wat is dat toch een aardige vrouw, altijd zo attent en zo vriendelijk en zo behulpzaam en zo voorkomend. Maar het is helemaal niet dat jij zoveel belang stelt in jouw chef. Het is eigenlijk alleen maar eigen belang. Je bent bezig met je eigen belang en met je eigen frustraties en met je eigen wrok misschien wel en je eigen interesses. En helemaal niet oprechte belangstelling voor de persoon van de ander. Het lijkt naaste liefde, maar het is allemaal bedekte zelfzucht. Dat zit in mij. Dat zit ook in jou. Dat zit ook in u. Ziba houdt ons een spiegel voor. Het Ziba-isme in ieder mens. En als je dat ziet, hè. Als je eerlijk wordt naar jezelf en je ziet dat Ziba-isme van binnen. Dan zeg je, wat zit ik toch verrot en gemeen in elkaar. Hè? Dat je leven zo draait om eigen belangen. En dan zit je hier in de kerk. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus. En dan gaat het over de zaligheid. En kun je dan geloven dat terwijl jij zo gemeen met zelfbelangen leeft, dat er iemand is die geen eigen belang heeft en die echt belang heeft in jou? En die geen bijoogmerk heeft als die belang heeft in jou? Zou Jezus zo zijn? Dat hij belangeloos is voor jou die altijd met eigen belangen bezig bent? Die zo verrot en gemeen iemand wil hebben en dat hij daar zuiver mee omgaat? Dat kun je eigenlijk niet geloven. En bewust of onbewust projecteer je je eigen gezindheid en je eigen manier om met eigen belangen bezig te zijn, projecteer je eigenlijk op Jezus. Totdat de Heilige Geest weer Jezus in jouw hart schrijft. Hè? En als Hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben niet gekomen om er beter van te worden. Ik ben niet gekomen om mijn eigen belangen te dienen. Maar ik ben alleen maar gekomen om te dienen. Ik ben alleen maar gekomen voor jouw belang. Ik heb belang bij jou. Terwijl jij voor je eigen belang leeft heb. Ik geen enkel eigen belang. Ik word er geen millimeter beter van. Ik stel zuiver, puur, belangeloos belang in jou. En de Heilige Geest die schrijft het in je hart. En je gaat zien dat Jezus zo puur is. En dat Jezus zo zuiver is. En dat hij alleen maar oprecht is. En dat zijn woorden uitdrukking zijn van zijn hart. En dat zijn hart is zoals zijn woorden zijn. En dat hij jou werkelijk op het oog heeft. En dat hij niets liever doet dan zich aan jou geven. En alles wat hij heeft aan jou ter beschikking stellen. Voor jou sterven zelfs. En voor jou de dood ingaan. Hij wordt er zelf niet rijker van. Hij heeft alles. Hij is volmaakt. Hij is oneindig in geluk. En de liefde zoekt zichzelf niet, maar de liefde van hem die geeft zichzelf. De liefde van hem zoekt niet zichzelf, maar de liefde van hem zoekt jou. Om jou in zijn geluk te laten delen. Belangeloze, gevende, opofferende, zuivere liefde van Jezus. Hij predikt zich in het evangelie. Hè? En de Heilige Geest die overtuigt jou ervan dat hij zo is. En je gaat zien, hij is zo. En je mag je aan hem verliezen. En aan hem overgeven. Zijn zuivere, gevende liefde ook proeven in je hart. En je mag ervan eten. En je mag ervan drinken. En je ziel wordt verzadigd. En je kunt het niet op en je krijgt het niet klein en je hebt er genoeg aan en je krijgt er nooit genoeg van. Hier wordt de rust geschonken. En hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. En een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Je hebt de echte liefde geproefd in je hart. De liefde van God uitgestort in je hart. Door de Heilige Geest. Het is een klein begin van de volmaaktheid. Klein begin van de zaligheid. En dat doet je verlangen, hè? Heren, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag? Om die volle, zuivere, onbaatzuchtige liefde van u eeuwig te genieten. En met wederliefde u onbaatzuchtig eeuwig lief te hebben. En u te dienen met blijdschap. U bent het waard te ontvangen de lof en de eer en de toewijding en de aanbidding. Tot in aller eeuwen eeuwigheid. En je gaat ook een beetje op hem lijken, toch? Je krijgt iets van dat onbaatzuchtige in je eigen hart. Iets van die zuivere liefde die zichzelf niet zoekt. Die ga jij beoefenen naar anderen. Daarom kan Jacobus bijvoorbeeld zeggen, hij zegt, de ware godsdienst, de zuivere godsdienst voor God en mensen, wat is dat? Dat is weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Word niet beter van. Kun je geen winst mee behalen. Dat is gevende liefde. Breng je offers voor. De liefde van Jezus. De kracht van de godzaligheid. We kijken nog even naar de persoon over wie het wel gegaan is, maar die hier niet aanwezig is. Dat is Mefibozet. Noemde het net al even, hè? Toen David terugkwam in Jeruzalem, toen ontmoette hij Mefibozet, toen stelde hij de vraag, Mefibozet, waarom ben je niet meegegaan? En toen heeft Mefibozet een hele ontwapenende antwoord gegeven, ik wilde wel, maar ik kon niet. En toen zag David, ik heb me vergist, en Ziba heeft mij bedrogen. Kwam hij toen pas achter. En wat heeft David toen gedaan? Hij had een vergissing gemaakt. Hij had het landgoed van Mefibozet aan Ziba overgegeven. Wat zei David? Dan geef ik het weer helemaal terug aan Mefibozet en dan haal ik het bij Ziba vandaan. Nee, toen zei David, dan moeten jullie het maar delen. Mefibozet de helft en Ziba de helft. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Dat is gemeen. Dat is niet een echt herstel van David. En wat zei Mefibozet? Die ging natuurlijk op zijn strepen staan. En die zei, maar dat is niet eerlijk. Als je werkelijk ziet dat je je vergist hebt, David, dan moet je alles aan mij teruggeven. Nee. Mefibozet die zei, ik heb er helemaal geen belang bij. Ziba mag alles wel houden. Ik ben zo blij met David. En dat David gespaard is. En dat hij weer gezond en wel is teruggekomen in Jeruzalem. Ik heb geen belang bij mijn landgoed. Ik heb alleen maar belang in de persoon van David. Daar houd ik van. Wie heeft in deze geschiedenis het meest van de Heer Jezus Christus? In dit geval was het niet David. En al helemaal niet Ziba. Maar Mefibozet. Die zuivere, onbaatzuchtige liefde van Jezus had. En dat praktiseerde. Dat uitstraalde en dat beoefende. Wat moet er voor Mefibozet geweest zijn, hè? Dat David hem wantrouwde. Dat David al die tijd dat hij op de vlucht is geweest voor Absalom, heeft gedacht dat Mefibozet een leugenaar en bedrieger was. En dat hij niet te vertrouwen was en dat hij door Mefibozet was bedrogen. Dat moet toch een pijn geweest zijn voor Mefibozet? Dat je gewantrouwd wordt, terwijl je te vertrouwen bent. En er is geen bitterheid bij Mefibozet. En hij blijft trouw. Terwijl hij verdacht is van de ontrouw. Hij blijft liefhebben. Terwijl hij verdacht is dat hij geen zuivere liefhebber van David was. En dat hij met eigen belangen bezig was. Gezindheid van Christus. Wat moet hij een verdriet hebben? Van jouw verdenkingen. Van jouw ontrouw. Van jouw gebrek aan liefde. Wie ben je de afgelopen weken geweest? Hoe heb je hem op zijn hart getrapt? En hij is meer dan Mefibozet. En hij zegt al, ben jij ontrouw? Al heb je mij zoveel verdriet gedaan. Al heb je mij tot heilige verontwaardiging gebracht. Ik bied jou 3 november, in deze Moriakerk, mijn eeuwige vriendschap. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw oude jongen.